Welkom bij ComTalk, een podcastserie ontwikkeld in samenwerking tussen Only Human en Logaion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. In deze vijfdelige serie bespreken we communicatievraagstukken van links naar rechts met interessante sprekers die ieder vanuit hun eigen perspectief proberen meerwaarde te bieden aan de discussie. Mijn naam is Charissa Shotu, freelancejournalist en presentator van deze serie. En dit is alweer de derde aflevering. Zijn we de menselijke maat in communicatie verloren en zo ja, hoe krijgen we die terug? Wat zijn slechte en wat zijn goede voorbeelden? Wat is het hogere doel van een organisatie in communicatie en zit daar genoeg persoonlijke zingeving in? Of is dat weer wat overdreven? We gaan het erover hebben met Lisette Kaptein, onderdeel van trendteam van Logaion en ontwikkelingsmanager bij Van der Hilst Communicatie. Met anderen beslist Lisette welke trends per 2 jaar worden gekozen voor de branche, moet ik zeggen. En met Natasja van Kesteren, directeur Human Talent van Humon. Welkom, dames. Lisette, ik wil bij jou beginnen. Je bent onderdeel van het trendteam van Logaion. Wat houdt dat in? Het klinkt wel heel hip namelijk, het trendteam.
Ja, we zijn ook heel hip bij het trendteam van Logaion. Het trendteam van Logaion bestaat al heel wat jaren. Ik weet eigenlijk niet precies hoeveel jaar. Ik zit er nou zo'n beetje 2 jaar in. Wij zorgen eigenlijk voor een inzicht in wat de trends zijn op het communicatievakgebied. Dus we doen daar ook wel onderzoek naar en we vragen heel veel mensen uit het vak naar wat zij denken dat de nieuwe trends moeten zijn. We betrekken daar ook de leden bij. Mm-hmm. En op die manier komen we elke 2 jaar tot een overzicht met de trends voor de komende 2 jaar.
Ja, en wat zijn die dan zoal geweest de afgelopen jaren?
Oeh, dat is een gewetensvraag. Ik ben er blij dat ik die van dit jaar weet. Nee, dit jaar hebben we 4 trends hebben die benoemd. Mm-hmm. Eentje is moreel kompas in een grensloos speelveld. Wat heel erg te maken heeft met hoe kun je ervoor zorgen dat je je morele kompas eigenlijk hanteert om in de communicatie te gebruiken. We hebben een trend die te maken heeft met technologie als nieuwe taal. Waar we misschien vandaag ook nog wel wat over zullen horen. Hoe gebruik je nou als communicatieprofessional die technologie in je werk, zodat je je werk daarmee makkelijker, efficiënter, met meer impact kan maken. We hebben radicale transparantie om het vertrouwen te vergroten. Nou, met name binnen de overheid staan de media daar bol van natuurlijk, dat de vertrouwenskwestie is enorm staat onder druk. De gids in grensloos speelveld, zo moet ik het eigenlijk zeggen, dat is de belangrijkste. Van zorgen voor dat je als communicatieprofessional weet welke belangen er zijn, welke stakeholders er zijn. En dat je dat voor je eigen organisatie of je eigen club goed in beeld hebt, zodat je met die mensen in gesprek kan gaan of nog effectievere communicatie kan bedrijven.
Ja. Het klinken wel als onderwerpen die we de afgelopen jaren heel veel ook in het nieuws hebben gehoord. Want dingen die dus echt nodig waren, blijkbaar. Ja. En hoe kom je daar dan aan? Want je praat dan met verschillende mensen, zei je net. Hoe lang duurt dat? Ben je daar dan het hele jaar mee bezig?
Nou, daar zijn we best een poos mee bezig geweest, inderdaad. In de ronde waar ik dan in heb kunnen bijdragen, zijn er een aantal ronde tafelgesprekken geweest met prominente vakgenoten. Om echt hen af te tappen van wat speelt er in het communicatievak, wat zien jullie in jullie praktijk, wat kunnen jullie ons meegeven. We hebben ook bewust gezocht naar mensen die buiten ons vak staan, bijvoorbeeld een HR-persoon of een psycholoog, om ook die grenzen van ons vakgebied te verkennen van wat speelt zich daar dan op af en welke impact zou dat mogelijk op ons vak kunnen hebben. En we hebben met een aantal rondes ook met leden gesproken. We hebben een tool voor ingezet, Circlelytics heet die tool, waarbij we ook online meningen konden vragen en waarop mensen dan weer konden reageren. Dus dat is echt een proces van input ophalen geweest. En daarnaast hebben we natuurlijk onszelf als trendteam ook kritisch bevraagd van nou, wat zien wij nou gebeuren? En als we dit zo allemaal bij elkaar zien, welke rode lijnen zien we daarin? Welke rode draden zien we daarin?
Ja.
En die hebben we vertaald in de trendrapportage.
Ja, en heb je ook het gevoel dat het echt wordt opgepakt? Dat mensen dat serieus nemen?
Ja, zeker. Zeker op het moment dat de trends vorig jaar gelanceerd werden, werden er best heel veel vragen aan ons als trendteam gesteld van kunnen jullie een presentatie geven, kunnen jullie een toelichting geven bij ons in de organisatie, kunnen jullie ons helpen met het vertalen naar de dagelijkse praktijk, dus daar merkt het heel erg aan. En nu nog steeds zijn er mensen die daarop vragen. En wij zijn ook heel nieuwsgierig naar wat zien jullie, zien we als vakgenoten onderling, van die trends terug in de dagelijkse praktijk. Daar horen wij ook graag weer van.
Oh,
van goede voorbeelden, de praktijkcases.
Ja. Dus, het is een soort van een cirkel die gewoon elkaar blijven communiceren. Natasja, je bent directeur Human Talent.
Ja.
Ja, klinkt ook heel hip trouwens.
Klinkt heel erg hip, ja.
Wat houdt dat dan precies in?
We wilden het juist geen naam meer geven van personeels. zaken, want het was het jarenlang geleden.
Ja, ik was wel een beetje aan het zoeken van, oké, bedoelen ze dan HR of willen ze dan inderdaad personeelszaken? Wat is het dan precies?
Nou, het is eigenlijk een combinatie natuurlijk, want de HR-zaken moeten gewoon wel goed geregeld zijn binnen de organisatie. Maar de naam Only Human, het gaat over mensen. Dus dat vinden we heel belangrijk uiteraard. Mensen in hun kracht zetten, het talent in mensen ontdekken. Dus ik hou me voornamelijk bezig met het talent ontdekken in de organisatie. Zorgen dat het talent bijkomt. Ontwikkeling, organisatieinrichting. En dat doe ik voor Only Human en ook voor onze twee andere organisaties, Dux en Zellenberg.
Ja, en hoe ziet dat er dan precies uit van het talent?
Het houdt er het gaat eigenlijk over het contact, het persoonlijke contact. En het gesprek voeren met elkaar, het echte gesprek voeren. Dus dat betekent dat ik meerdere keren per jaar met iedereen gesprekken voer. Van waar sta je, waar zit je in je carrière, wat vind je belangrijk, ben je nog happy? Hoe kunnen wij, heel erg belangrijk, wat kunnen wij doen om jou te zorgen dat je je ontwikkeling door kan maken? Dat is mijn
rol. Wat een leuke baan heb jij.
Is een hele leuke baan. Ja, als je interesse hebt in mensen, en ik denk dat dat sowieso in communicatie is, en in HT, en in journalistiek, en noem alles maar op, ga je het echte gesprek aan. Ja. En dan kom je tot hele mooie inzichten. Ja. En je moet het lef hebben om door te vragen. En dan heb je echt mooie gesprekken met elkaar.
Ja, ik ben blij dat je het een beetje verder hebt uitgelegd ook. Want het klonk eerst een beetje als een soort van The Voice.
Ja.
Jij op een knop drukt. En dan, hey, dat is another communication talent.
Nee, zeker niet. Nee.
Goed, we gaan het dus hebben over digitalisering versus de menselijke maat. Nou, denk ik, Natasja, dat jouw werk... Ik denk niet dat dat gedigitaliseerd kan worden.
Sommige stukken wel. Nou, sommige stukken denk ik wel. Als je puur kijkt naar hoe krijg je mensen binnen... Mm-hmm. Dan kun je werken met de wervingsteksten natuurlijk. Die kun je zelf heel mooi maken. Maar sinds december werken we natuurlijk met dat chat GPT. Ja. Daar werken we ook mee.
Recentelijk.
Nou, blijkbaar wel.
Okay.
Je gooit er een paar woorden in en er komt een waanzinnig mooie welkomstekst uit.
Ja, ik had het interview er ook in kunnen gooien.
Eigenlijk wel. Nou, gelukkig niet, want het blijkt dus wel dat die menselijke maat toch altijd heel erg belangrijk is. En om het zeker na te lezen en te kijken, hebben we hier de juiste toon? Klopt dit wel wat we zeggen? Dus die controle blijft er altijd achter.
Ja, dat is wel
dus goed. Ik denk zeker wel dat we het kunnen toepassen in ons vakgebied om sneller tot de kern te komen en sneller tijd over te hebben om dat goede gesprek met elkaar te voeren.
Ja, maar is het dan juist niet, als het gaat over talenten, dan juist niet iets wat je heel erg vanuit een soort interpersoonlijke interesse zou moeten doen?
Klopt, is ook zo. Maar bepaalde randvoorwaarden, die kun je natuurlijk wel gewoon digitaliseren. Dat het makkelijker wordt om bepaalde gegevens naar boven te krijgen.
Ja, precies. Heb je daar voorbeelden van? Wat het dan zou zijn?
Je zou scans kunnen maken natuurlijk. En zorgen dat snel inzichtelijk wordt. En dat je meer gericht daarna de gesprekken daarover kan gaan voeren.
Ja. Moet ik zo nog even op terugdenken? Ja. Ik moet hem even laten vallen.
Ja.
Toen wij gisteren elkaar aan de telefoon hadden voor dit gesprek. Toen hadden we het over... Ik gebruikte de termen digitalisering en automatisering een beetje door elkaar. En toen zei van dat zijn wel... toch wel twee aparte termen van elkaar. Kan je daar het verschil in aangeven dan wat precies?
Ja, iedereen heeft daar denk ik zijn eigen definitie bij. Maar voor mij gaat automatiseren veel meer om het automatiseren van processen, van routinewerkzaamheden. Mm-hmm. En is digitaliseren meer een andere manier van kijken naar je werk. En dat is denk ik voor mij het belangrijkste verschil daarin. Dus ik zie automatiseren veel meer iets wat binnen de ICT in de computerwereld zich afspeelt. Mm-hmm. En digitaliseren, ons vak digitaliseert ook. Hè. Je noemt net al ChatGPT. Ja, dat is een vorm van digitalisering van ons vak.
Ja.
Maar het is niet per se automatiseren.
Nee. En is dat dan populairder geworden? Of is dat meer doorgekomen na die COVID-periode? Dat we toch wel meer allemaal toch thuis zaten en manieren nodig hadden om met elkaar in contact te blijven?
Ik denk dat de snelheid waarmee we het allemaal adopteren en omarmen is wel versneld daardoor, denk ik. Maar het is er altijd al geweest. Alleen ik denk dat... Ja, misschien staan mensen er nu meer open voor en hebben ze ook gezien... iedereen weet nu inmiddels hoe makkelijk het is om te videobellen, presentatie te delen, noem maar op.
Ja.
Dat is natuurlijk de vorm, een digitaal middel wat iedereen omarmd heeft.
Ja, maar als je bijvoorbeeld even totaal los van de communicatie... Nou ja, eigenlijk wordt het allemaal bij communicatie, maar zo'n zelfkassa ding bij de McDonald's, ja, bijvoorbeeld. Heb je amper nog contact met mensen. Is dat een automatisering of digitalisering?
Ja, wat mij betreft is dat automatisering.
Ja.
Het is eigenlijk een kassaproces wat je automatiseert.
Ja, precies.
Ja.
Ja. En een digitalisering zou dan zijn dat thuis, dat Zoom en Teams en
bijvoorbeeld,
dat soort dingen.
Ja, bijvoorbeeld, maar ook hè, als we het dan toch over ChatGPT hebben, digitaal maken van ons werk, bijvoorbeeld voor communicatieprofessionals. Ik denk echt dat het mega impactvol is ChatGPT de kunst is voor ons als communicatieprofessionals om daar mee te leren omgaan, om ervoor te zorgen dat we ChatGPT goed brieven, zoals we een reclamebureau zouden brieven, zodat je de goede input erin stopt, zodat er ook goede output uitkomt. En dat kan eigenlijk alle output zijn die je als communicatieprofessional nodig hebt. Teksten, middelen, contentplanningen, eventkalenders, noem maar op.
Heb je het gebruikt?
Jazeker.
Ja, en
jij niet?
Ja, wel voor thuis, gewoon voor dingetjes, maar niet per se voor werk nog.
Ik denk dat jij misschien in jouw vak als journalist ook heel makkelijk met ChatGPT kan gaan werken. Zie het gewoon als jouw assistent.
Ja.
En je kan zo gek bijna niet bedenken, zou ik willen zeggen, om dat als hulplijn in te zetten, als hulpmiddel in te zetten.
Ja.
Voorbereiden van gesprekken, vragenlijsten bedenken, invalshoeken voor teksten, interviews, beeld bedenken.
Ik had laatst wel dat ik een andere presentatie moest doen en toen heb ik dat allemaal in ChatGPT gezet en er kwam zo'n goede presentatietekst uit, maar toen voelde ik me een beetje een imposter. Dat ik dacht van, oh, maar dit is niet van mij, dus nu voelt het een beetje gek.
Dan komt die menselijke maat eens om de hoek kijken, want het moet wel van jou zijn.
Ja, precies. Dus wel weer,
ik denk, hè, even flauw gezegd, het is een assistent, dus je vraagt die assistent iets te maken en dan ga je zelf altijd nog een keer overheen kijken of doorheen lezen of aanvullen. Ja. Zodat het ook echt van jou is en van jou voelt.
Ja, precies. Het voelt ook een beetje als huiswerk stelen.
Ja, ik kan me voorstellen.
Dat ik iets aan het overschrijven was.
Ja.
Natasja, als we het hebben over de menselijke maat of het interpersoonlijke, hebben we dan alleen over empathie of is het veel meer dan dat?
Het is in ieder geval een stuk inlevingsvermogen, inderdaad. Ik denk dat het persoonlijke interesse is in de anderen. Je moet je open durven te stellen. En dat is soms heel erg eng, want het vraagt wat van jou. Je moet jezelf ook kwetsbaar op durven te stellen. Dus ik denk wel dat het verder gaat dan dat empathisch vermogen.
Ja. Heb je het gevoel dat we de menselijke maat een beetje kwijt zijn geraakt door de digitale ontwikkelingen van de afgelopen jaren?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat wel vind meevallen, want het versnelt bepaalde dingen. Wat jij net zei over corona en het thuiswerken. Vlak voordat wij de hele coronatoestand ingingen, heb ik een pilot gedaan binnen onze organisatie om thuis te gaan werken. En voorheen waren wij ervan overtuigd, binnen arbeidsbemiddeling kan je gewoon niet thuis werken. Je moet elkaar heel snel op kunnen zoeken, snel kunnen acteren. Dus wij dachten, nou, dat gaan we gewoon niet doen. Bij hoge uitzondering, de elektricien moest komen, dan mocht je thuis werken.
Ja, ja.
En toen hebben we gezegd, want dat kwam uit een MTO, dat willen we heel graag, medewerktevredenheidsonderzoek, we gaan dat toch doen. Dus we hebben een pilot gezet van 3 maanden. We gaan het proberen. Je mag de helft van je tijd kan je thuis werken. En na 3 maanden evalueren we. Dat was in maart 2020. Ja. Nou ja, toen kwam corona.
Ja, moest het wel.
Het is dus de meest succesvolle pilot geweest. Ja. Daar leggen wij altijd heel erg grappig uit. Maar het werkt. En het geeft mensen zoveel vrijheid.
Ja.
Aan de andere kant moet je ook wel oppassen dat mensen niet al te veel doorgaan omdat je thuis bent en de neiging hebt om dan door te rennen. Maar ik heb het heel erg toegejuicht en de rest van de organisatie ook. En je moet dus ook over je eigen drempel heen gaan. En ook kunnen accepteren van, nou, dit werkt dus blijkbaar. Dus dat is een goed middel. Dus laten we dat op die manier verder gaan doorvoeren.
Ja, precies. Dus je hebt niet het gevoel dat we hebben moeten inboeten op een menselijke mate.
Nee, zeker. Tot een bepaalde hoogte natuurlijk. Ik denk dat je ook met een recruitmentproces heel veel kan digitaliseren. Zodat recruiters en consultants veel meer tijd hebben om daadwerkelijk dat goede gesprek te voeren met een communicatieprofessional of met een opdrachtgever, waardoor je eerder tot de kern komt. Maar het mag het nooit vervangen. En dat is ook mijn overtuiging. Het zal het ook nooit vervangen.
Denk je?
Nee, echt
niet.
Denk
je toekomst met robots voor je?
Nee, denk ik echt niet. Nee. Natuurlijk zullen er heel veel processen gedigitaliseerd worden. Maar ik ben er echt van overtuigd dat de mens uiteindelijk ook door een mens aangesproken wil worden. En natuurlijk kan je robotisering zo mooi maken dat het lijkt alsof. Mm-hmm. Maar nee, ik denk echt dat ieder mens heeft behoefte aan menselijk contact. En dat zal, in die end zal dat altijd blijven.
Ja, precies.
Dus ik heb een rotsvast vertrouwen dat wij daar een toegevoegde waarde in kunnen blijven zijn.
Ja. Dus bijvoorbeeld als je stuurt iemand een mailtje of een bedankje of whatever, want die begint net aan een nieuwe baan of iets dergelijks. Vind je dat geautomatiseerd kan, dat je daar gewoon een standaard mailtje voor hebt die je kan doorsturen? Of vind je dat dat dan wel weer iets persoonlijks moet zijn?
Je kan die mailtjes wel persoonlijk maken. Ik zou liever zeggen, ik ga bellen. Dat vind ik dan toch prettiger. Maar je kan natuurlijk die mailtjes heel erg persoonlijk inrichten. Dat kan. Ja.
Je bent heel erg voor de combinatie van, hè? Heb ik het gevoel.
Ja, klopt. Ja.
En jij?
Ja, ik ook. Ik wou ook aanvullen. Ik denk dat er heel veel behoefte is. Wij zijn mensen, we houden van mensen. Dus we willen menselijk contact hebben. Dus dat is ook heel belangrijk om elkaars energie te voelen. Hè, zoals we hier nu ook zitten. Het is gewoon prettig om, om zo elkaar ook in de ogen te kunnen kijken. Met een scherm ertussen is het alweer anders. En als je alleen maar een chatbot-achtig iets hebt, dan voelt het ook weer als afstand, denk ik. Ik denk wel dat er nog veel meer gedigitaliseerd kan gaan worden, wat ons het makkelijker maakt om dat contact ook te blijven hebben. Er zijn heel veel, inderdaad, mailvormen of andere vormen van communicatie die je kan digitaliseren, zodat je ook meer tijd overhoudt om andere dingen te doen. Dus ik had het net al over die assistent. Zorg dat we eigenlijk AI in het algemeen veel meer als assistenten gaan zien, als collega's gaan zien, die heel veel werk van ons kunnen overnemen. Misschien wel saai werk, wat we helemaal niet leuk vinden. Misschien hou je niet van het maken van analyses of in die data duiken of grote databases doorscrollen. Nou, laat dan AI jou helpen, zodat jij je kan focussen op dat wat je wel fijn vindt. En dat zou kunnen zijn dat menselijke contact of eventjes een belletje doen.
Ja.
Ja. Oké, ik kom er zo. Ja, oké, daar komen we nog op terug. Ik ging dus meestal beginnen we iedere aflevering met een stelling. Maar dat heb ik dus dit keer expres niet gedaan, omdat ik gewoon heel veel informatie hierover tegenkwam. Ik dacht, oké, hoe gaan we dit in verpakken in één aflevering? Dat gaat denk ik niet helemaal lukken, maar daar heb ik de stellingen uitgehaald. En ik hoop dat jullie elkaar daarop kunnen aanvullen waar nodig. Ik zal gewoon beginnen met de eerste. Eigenlijk hebben we daar al een beetje antwoord op gehad. Door het inzetten van geautomatiseerde communicatie waar mogelijk, kun je meer en gerichter communiceren. Ik heb het gevoel dat jij er wel mee eens bent.
Ik ben het heel erg mee eens, ja, zeker. Ik denk dat onze eigen communicatie impact groter kan worden. Het is efficiënter, maar je kan ook meer impact maken op het moment dat jij gebruik maakt van digitalisering van communicatie. Ja. Het is ook vaak wat meetbaarder bijvoorbeeld, zichtbaarder wat je doet. Dus ik ben het wel mee eens.
Ja. Sascha, hoe voel ik jij?
Ja, dat denk ik ook, hetzelfde.
Ja. Verder, je bent er helemaal mee eens.
Ja, ik ben het daar wel mee eens, ja.
Dan gaan we door naar de volgende. Door middel van de juiste digitalisering kun je een betere beleving aanbieden, omdat je efficiënter te werk gaat. Het zou de tevredenheid kunnen verbeteren binnen een bedrijf.
Poeh, dat vind ik een lastige.
Hoe begon je
Ja, ik heb nog één keer.
Door middel van de juiste digitalisering kun je een betere beleving aanbieden, omdat je efficiënter te werk gaat. Dus hier gaan ze ervan uit dat het werk sneller gaat.
Dat is niet altijd goed natuurlijk. Hè? Efficiënt roept af en toe ook vraagtekens op. Mm-hmm. Of dat altijd wel het doel nadert. Als ik kijk naar onze organisatie, dan vinden we het heel erg prettig om veel tijd te besteden aan opdrachtgevers en kandidaten. Mm-hmm. En wij zijn geen organisatie waar wordt gezegd dat moet zo efficiënt mogelijk, zodat je in 3 kwartier dat gesprek afgerond hebt. We willen juist daar veel vrijheid en tijd aan geven om dat echte gesprek te kunnen voeren.
Ja.
Als het digitalisering ervoor zorgt dat dat kan, dan ben ik daar helemaal mee eens.
Ja.
Maar ik denk dat we ook niet door moeten drijven met het helemaal efficiënt en effectief inzetten van allerlei processen.
Want wat zou helemaal efficiënt zijn?
Nou, ik kan me nog een voorbeeld herinneren dat ik wel eens ergens gewerkt heb waar je binnen 45 minuten een gesprek afgerond moest hebben, dat je 5 minuten de tijd had om de gegevens in je database te verwerken.
Ja.
En dat je daarna 5 minuten de tijd had om naar je volgende afspraak te gaan.
Ja, precies.
En dan heb je heel efficiënt je proces in kaart gebracht. Maar waar is dan dat de tijd om
menselijke.
Ja, precies, dat menselijke aspect naar voren te krijgen.
Dat klinkt heel stressvol.
Dat klinkt het ook. Ja. En het was waarschijnlijk bedoeld om juist die stress te vermijden.
Ja.
Maar ja, als je weet dat je 45 minuten hebt en dan weer verder moet.
Ja. Als je toch die deadlines gaat stellen.
Ja,
dan toch
dat maakt het toch wat minder.
Ik denk wel, als ik dat nog even op mag reageren. Ik denk wel dat als je het woord efficiënt misschien vervangt door impactvoller.
Dat is wat vriendelijker en beter, denk ik.
En daar gaat het volgens mij ook om. Want ik denk wel dat ook mede door digitalisering, doordat we veel meer data gebruiken en inzetten, kunnen analyseren, kunnen we communicatie effectiever maken. En je kan beter kijken naar wie is je doelgroep, of dat nou die klant is, of je talent wat je wil managen, of het is een doelgroep waar je met communicatie mee wil bereiken. Je kan veel beter weten wat die persoon nodig heeft en hoe je daarop kan aansluiten met je communicatie.
Ja, precies.
Het heeft ook een beetje een linkje met dat hyperpersonalisatie. Dus dat jij krijgt nieuwsbrieven die echt voor jou belangrijk zijn of die jij echt leuk vindt. En dan, ja, dit is precies wat ik wil weten, precies nu. Nou, hoe mooi is het? Nou, dat kun je met data, met digitale communicatie bereiken.
Ja, ik vind zo'n gepersonaliseerde nieuwsbrief vind ik ook best wel engig of spannend van, oké, wat weten ze veel van mij?
Ja, dat begrijp ik. Dat heb ik zelf ook wel eens. Ja, je betaalt in feite met je eigen data wat je allemaal achterlaat.
Ja.
Maar ik ben er wel van overtuigd dat op het moment dat jij in die nieuwsbrief dingen leest of ziet waar je wel echt blij van wordt, waar je iets aan hebt wat relevant voor jou is, dan heb je dat gevoel al veel minder.
Ja, toch heb ik daar af en toe nog wel.
Ja, ik ben er wel mee eens. Ik vind het altijd heel eng om zoveel mogelijk informatie achter te laten.
Ja.
Dat ik het idee heb van wat weten ze allemaal en wat weten ze over 5 jaar nog van mij. Dus ik probeer daar echt wel heel erg voorzichtig mee te zijn.
Ja, precies. Ja, ik zag dus laatst een TikTok, denk ik, langskomen. Oh, yeah. En dat ging, dat was een jongen die dan instellingen in je iPhone liet zien van oké, je kan hier je microfoon uitdoen. Zodat apps niet mee kunnen luisteren om bepaalde. Want soms heb je over bepaalde tandpasta en dan zie je opeens tandpasta tussen je advertenties. En dat is dus wel een ding. Dus in die zin ben ik het helemaal weer mee oneens. Eigenlijk, als het gaat over...
Dat heeft heel erg met vertrouwen en wantrouwen te maken.
Ja.
Van bedrijven, van merken die daar misschien misbruik van hebben gemaakt.
Ja.
Ja, ja.
Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, ik vind TikTok sowieso een drama, eerlijk gezegd.
Het is een vrij...
Ik vind het vrij... Ik heb een dochter van 14 die hier heel erg fanatiek mee bezig is. Mm.
Nou, van jou weet ze alles nou.
Ja, nou, ik heb wel...
De kans is groot.
Ik moet wel zeggen, ik heb een account aangemaakt van mezelf natuurlijk... om te kijken wat zij post en wat er dat ik dat op die manier kan volgen. Maar ik vind het wel, wel angstig, eerlijk gezegd, wat daar allemaal in omgaat. En niet alleen over wat voor gegevens er van jou bekend zijn... maar wat er ook via dit medium wordt uitgestraald naar jonge meisjes, jonge jongens.
Oh, zeker. Dat ben ik helemaal met je eens.
Die discussie, maar dat is een heel andere discussie, denk ik.
Maar, ja. dat
komt maar de techniek van een TikTok, het algoritme, is natuurlijk... als je het probeert feitelijk te kijken, wel een hele mooie techniek. Maar de manier waarop zij het gebruiken en de risico's op de mentale gezondheid van jongeren... op beeldvorming, op... Ja, de data die ze inderdaad misbruiken, dat is wel een groot risico, denk ik. Ja. Maar ik vind wel dat het ook aan ons vak verplicht is om je daar wel in te verdiepen. En om je daar wel te informeren. Wat is nou echt waar en niet waar? Ja. En hoe kun je daarin meebewegen?
Ja, precies. Ja, ik vind het ook wel. Ik heb heel lang TikTok ontkend.
Ja.
Ik wil er gewoon heel lang niet aan meedoen. Omdat ik Instagram gewoon ook een heel fijn medium vind om dingen te doen. En volgens mij, uiteindelijk is het van Facebook. Dus hoe veilig zal het zijn?
Het is allemaal Meta of het is allemaal Google. Dus ze weten toch al alles van je.
Ja, precies.
Nou, ja, maar dat vind ik dus tot zover in dit gesprek. Ja. Dat vind ik dus juist het angstige.
Ja, maar alles wat je online doet, dat is al ergens opgeslagen. Terug kan niet meer. Je kan ook zeggen, ik stop er helemaal mee. Radicaal stoppen.
Dit is dus de derde aflevering die we opnemen. En er is altijd een moment waarop het gewoon helemaal neergaat. Er zit geen hoop meer in. Dat is dit moment.
Ik denk dat het de kunst is om te... Ik ben een heel positief ingesteld mens, heel optimistisch mens. Om daar op een goede manier naar te kijken. En je moet niet de gevaren negeren. Je moet zeker wel heel bewust zijn van de kritiek en de gevaren die er zijn.
Ja.
Maar probeer het ook maar te omarmen. Want ook de generaties van jouw dochter... Die hebben niet eens meer een onderscheid tussen online en offline. Dus gewoon hoe ze leven.
Dit is voor hun gewoon een cultuur die ze...
Dat is het,
Waar het voor ons nog misschien een losstaand ding is... wat opeens bij het leven is gaan horen.
Voor ons wel, denk ik.
Ja.
Nou ja, als je het dan ook zo doortrekt, kijk naar digitalisering. Kinderen van tegenwoordig, die zijn daar zo mee opgegroeid. Terwijl ik echt na moet denken van, oh jee, hoe moet dit? En kun je me alsjeblieft even uitleggen hoe dit werkt... en wat de gevolgen daarvan zijn?
Ja.
Dus in dat opzicht, laat ik bij mezelf houden... heb ik in ieder geval ook nog wel een slag te slaan.
Maar ik denk dat iedereen dat wel... Ik word 30. En ik was dan zeg maar in het begin, mijn generatie was dan in mijn familie degene die alle technische dingen deed voor iedereen in de familie. En nu heb ik neefjes die gewoon zo gehaaid zijn met die dingen en zo snel weten, ook veel slimmer zijn, heb ik het gevoel, dan de generatie.
Dat is het probleem.
Zo, wat?
Ja, en ik denk ook echt dat brein anders zich ontwikkelt, omdat er zoveel meer informatie naar die breinen komt op allerlei manieren dan wij gewend zijn.
Ja.
Dus het is ook het is letterlijk evolutie in die breinen, hoe ze met informatie omgaan, hoeveel soorten informatie ze tegelijk aan kunnen.
Ja, precies.
Dat kan ik ook absoluut niet bijbenen.
Nee, we zijn wel echt helemaal afgedwaald, maar een goed gesprek.
Nou, terug naar de leuke stelling.
Ja. We gaan terug naar de menselijke maat. Want de volgende is, door de digitalisering, die nu al dus een paar jaar bezig is, wordt het menselijke ook weer waardevoller of meer waardevoller?
Ja. Ik weet niet, dat zul je ongetwijfeld gelezen hebben, het interview met Harry Launer in C. Wat hij vlak na zijn post op LinkedIn heeft gegeven. En daarin heeft hij het ook over het verstillen. Harry Launer is een zeer gerespecteerde communicatieman.
Mm-hmm.
Bij Logaien zeer bekend. Hij heeft ook bij Only Human een aantal trajecten begeleid.
Mm-hmm.
En hij is helaas recentelijk overleden, 29 april. Na een eigenlijk een kortstondig ziekbed. En heeft een heel mooi interview gegeven. Hij is heel open geweest over zijn ziekte. En wat hij in dat interview in het vak C aangaf, was dat je af en toe ook moet verstillen. En dat het prima is dat die technologie er op communicatiegebied ook is. Maar dat dat ook weer tijd geeft voor dat intermenselijke aspect. En daar heb ik heel erg aan moeten denken. Ook als voorbereiding voor dit gesprek heb ik daar nog even wat over doorgelezen. Daar gaat het in principe om. Natuurlijk is digitalisering daar heel erg fijn. En dat geeft ruimte om juist die relaties met elkaar aan te gaan en op te zoeken. En te verdiepen.
Ja. Kom je ook wel eens mensen tegen die er eigenlijk helemaal geen zin in hebben?
Gelukkig zijn communicatiemensen mensen die heel graag willen praten.
Communiceren, ja.
Dus dat was heel prettig.
Ja.
Maar zelfs met mensen die dat misschien toch wat beschouwender zijn, kun je natuurlijk prima het ijs breken. Ja. En dat doe je gewoon door de echte interesse te tonen. Ik denk dat dat eigenlijk de rode draad is van het gesprek wat we nu met z'n drie ook voeren. Als je geïnteresseerd bent in elkaar, dan komen er zoveel bijzondere dingen naar boven, ja, waar je mee verder kan.
Ja.
Nou, ik vind het ook wel aanvullen, want inderdaad, volgens mij zit de kracht ook van die menselijke maat in die verdieping. En in het echte persoonlijke contact met elkaar kunnen hebben. En of je dat nou op een verschillende manier doet, ja, of wel met elkaar in gesprek bent. Hier, ook aan dit kleine tafeltje, ontstaan die gesprekken. Mm. En dat kun je bijna, denk ik, nog niet nabootsen. Ik ben voorzichtig met een digitaal proces of via digitale middelen.
Ja. Hoe zou je dat moeten gebruiken in een branche, in een werkveld, in een bedrijf? Hoe is dat voor jou het beste? Hoe werkt dat voor jou het best?
Ik denk dat digitalisering gaat helpen om dat echte gesprek te voeren met elkaar en dat ook niet uit de weg te gaan. Dus digitalisering moet je zeker omarmen. Het zal nooit de mensen uitschakelen.
Ja.
En het geeft ruimte om de verdieping te maken. Ik denk dat dat hem is.
Ja.
Ja, dat is een heel mooie one-take al bijna, zou ik bijna willen zeggen. Ik denk inderdaad, ik zit wel wat steviger op die digitalisering, dus omarm het niet alleen, maar verdiep je er ook echt in. Het heeft zoveel impact in het vak van communicatieprofessionals. En ga bij jezelf te raden als je het spannend of eng vindt. Van, nou, wat zijn nou taken in mijn werkpakket waar ik eigenlijk niet zoveel zin in heb? Waar ik niet zo'n behoefte aan heb? Ik ben niet een data-analyst, dus ik heb geen zin om heel die data. Nou, zorg dan dat je daar een AI voor vindt die dat voor je doet. Er zijn onnoemelijk veel AI-tools al beschikbaar voor ons, voor iedereen, voor ons vak ook. Dus laat je daarin gewoon helpen. En zorg dus dat je daarmee tijd wint om dingen te doen die je wel heel erg leuk vindt.
Ja, is het ook belangrijk om te controleren of dat allemaal wel werkt voor iemand binnen een bedrijf?
Ja, dat denk ik wel. Zeker. Want we kunnen van allerlei dingen verzinnen. Maar als het niet opgepakt wordt, dan wordt er ook geen gebruik van gemaakt. Dus ik denk zeker dat je dat moet monitoren.
Ja. Ja, ik denk wel dat het heel persoonlijk is. Dus ik denk dat per persoon ook verschillend is, ja, wat je nodig hebt en wat voor jou werkt.
Ja, precies.
Ga daarna op zoek, verdiep je erin.
Ja, maar ik denk ook dat we ons meer mogen verdiepen in hoe we wel als mensen met elkaar samenwerken. Ik heb het gevoel dat we ons heel erg verdiepen in dat digitaliseren, omdat we allemaal doorhebben dat dat aan het gebeuren is en dat al gebeurt. Maar dat we misschien de menselijke maat dan toch, dat we daar minder ons in gaan interesseren van, oh ja, hoe maak je nou de juiste connectie met de mensen om je heen? Maar misschien ben ik nu gewoon een hele idealistische wereld voor me aan het zien. Dat is nu weer mijn probleem. Goed, willen we nog wat toevoegen? Is er nog wat dat we moeten toevoegen? We zijn er vrij snel doorheen gegaan, ja, vind ik. Nee, dan ga ik.
Nee, prima.
Dan ga ik vragen of Atte de Tolk bij ons wil komen aansluiten. Want iedere aflevering sluiten we af met een spoken word voordracht van woordkunstenaar Atte de Tolk. We zijn erg blij en trots dat Atte hier bij ons is om hetgeen wij besproken hebben voor te dragen in zijn woorden. Laat je inspireren en meevoeren. Hier is Atte de Tolk.
Soms lijken bij automatisering automatisch alarmbellen te rinkelen. Terwijl we al zo gewend zijn aan bijvoorbeeld online winkelen. Nu maar zien hoe dit verder zal ontwikkelen. En of we nog iets voor die menselijke maat kunnen bemiddelen. Alhoewel de mens ook fouten maakt, kunnen sommige zaken toch niet worden vervangen door een automaat. Alleen met een menselijk trendteam kun je de trends van de mens zien. Een bot of app kan helpen met het perspectief. Maar je weet als je stapt uit je bubbel al wat er speelt, instinctief. Dat morele kompas zal ons de juiste weg wijzen. Als dat betekent dat we door tech een nieuwe taal zullen spreken, dan moeten we radicaal transparant communiceren. Hier zijn we mee bezig. Only humans. Misschien in de toekomst ondersteund door bots. Ontkomen we eraan of is het ons noodlot? De interesse in mensen leidt tot indringende gesprekken. Automatisering kan daarbij helpen de juiste leuke mensen binnen te trekken. Zelfs al is er straks geautomatiseerd, we zijn erbij, scannen en zorgen dat er wordt gecontroleerd. Het verschil tussen automatisering en digitalisering is nog wel iets om te beseffen. Automatisering gaat vooral over processen. ChatGPT is iets voor ons om te ontdekken, maar verandert het straks ook onze cultuur en geldende wetten? Hoe zullen mensen als werknemers en mens functioneren als we supercomputers hebben als onze concurrenten? Hou alsjeblieft dat menselijke contact intact. Sla de mens niet over bij de volgende stap. Stop contact en we balen als een stekker. Blaas ziel in je woorden. Gesprekken zijn meer dan opsommingen van letters. Een betere beleving is niet per se het meest efficiënte. En het meest efficiënte mist vaak beleving. Impact maken we met hyperpersonalisatie, maar zijn we daarmee volgens het proces in overtreding? Pushmeldingen van je shopping-app over je kleding, gezien op TikTok en gelijk door anderen van jouw leeftijd en in je directe omgeving. Digitalisering, automatisering, allebei al impact op een ieder die leeft. De een is digibeet, de ander moet op digidieet. Dit is een moment dat we niet mogen verspillen. Laten we in elkaars oren schreeuwen dat we soms moeten verstillen. We moeten weer zin hebben in onzin. In die zin dat we weer durven te duiken in de verdieping. Laat die apps doen wat jij wilt laten. Dan heb jij tijd voor de belangrijke zaken. Alles zonder grenzen, automatisch weer menselijk maken.